We gaan lezen uit Openbaring 3. Openbaring 3 vanaf vers 1. We lezen tot en met 13. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun kleren niet hebben bezoedeld. Zij zullen met mij in witte kleren wandelen omdat ze het waard zijn. Wie overwint zal al dus bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft die hoorde wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge van de Satan van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het stukje van vanmiddag. Weer twee van die zeven gemeenten uit Openbaring 2 en 3. Zeven gemeenten in Klein-Azië die kennelijk als een zevental, als een compleet afgerond geheel aan ons gepresenteerd worden. Vanmiddag Sardes en Philadelphia. Ik probeerde in de vorige studies, bijeenkomsten, wat u maar zeggen wilt, aan te reiken dat deze zeven gemeenten in profetische zin ook behoorlijk wat voorstellen. Namelijk dat ze in feite de hele lijn van de kerkgeschiedenis etaleren. Ook dat er verbanden zijn met andere gedeelten uit het Nieuwe en Oude Testament. Hier in dit boek wandelt de Heer Jezus tussen de kandelaren. Hij ziet die zeven gemeenten. En hij beoordeelt ze, hij bekijkt ze. Hij heeft de zeven sterren in zijn rechterhand. Hij ziet wie daar verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Dat zijn die engelen van die gemeenten. De Heer Jezus. Het gaat om de openbaring van de Heer Jezus. Nu in relatie tot de gemeente op aarde. Dat zijn de stukken 2 en 3, de hoofdstukken 2 en 3. Het hele boek gaat over de Heer Jezus, openbaring van Jezus Christus, maar bij hoofdstuk 4 begint wat na deze, wat na onze periode gaat komen. Nu nog heeft het te maken met onze periode, met onze tijd. En Sardes en Philadelphia horen daarbij. Iedere keer zie je in die gemeenten een bepaald aspect, een bepaald stuk naar voren komen, waaraan je je ook zelf mag of moet spiegelen. Ik hoop ook dat u dat wilt. En dat u verlangen hebt om de Heer Jezus te zien, om die openbaring van Jezus Christus ook mee te krijgen en ook om er wat mee te doen, om er gewoon in de levenspraktijk inhoud aan te geven. Maar dat is niet alleen studie, het is niet een soort schooltje hier Alhoewel we daar wel in een bijbelschool zitten, maar dat is alleen maar de locatie. De bedoeling is dat onze harten aangeraakt worden, onze levens veranderen en de Heer Jezus zichtbaar wordt in onze leven. Daar gaat het om. Niet om een verzameling van kennis, zonder kennis gaat het ook niet hoor, ik wil dat niet ook bagatelliseren, maar het moet gewoon. Maar primair gaat het dan toch om de Heer Jezus. U bent er en u hebt in elk geval interesse. Ik hoop ook dat u leven hebt, leven uit God. Leven uit God krijgt u als u gelooft in de Heer Jezus. En soms zijn de mensen heel jong als ze leven uit God krijgen. Soms zijn ze heel oud, dus heel divers. En soms merk je dat en soms merk je het helemaal niet. Tenminste, zo gaat het mij een beetje. Ik kreeg een brief van een meisje, 17 jaar. Had een moeilijke bijbelstudie over Ezechiël 1 en 2 meegemaakt. Waarvan ik zelf vond van, nou ja, ik moet het zeggen en ik wil het ook graag zeggen, maar het was wel een beetje pittig, een beetje moeilijk. En Henny, mijn souffleur of souffleuze, is nu een beetje ziek, maar die zei, ik weet niet of dit wel overgekomen is. Nou, dat vond ik zelf ook een beetje. 2 weken later, brief, 17 jaar. Ik heb de Heer Jezus leren kennen toen en toen, daar en daar, onder die preek. Gelukkig, niet voor mij, maar er zijn toch elementen die overkomen, die het hart raken, die veranderingen brengen en die dan toch leven wekken. Dat gebeurt gelukkig. En ook een oude mevrouw zei, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Veel en veel ouder, aan het eind van de rit bijna. En daar zit van alles tussen. Ik hoef het ook niet te weten, ik hou de boekhouding niet bij, ik krijg er ook geen provisie van, voor zover ik weet. Dus ik hou dat maar zo. Maar in elk geval, leven uit God. Leven uit God krijgt u als u gelooft in de Heer Jezus. Alleen maar door Hem. En ik hoop ook echt dat u met uw zonde, met uw verkeerdheid, met uw schuld naar de Heere God gaat. En uw schuld en uw problemen de Heere God gaat beleiden, gaat erkennen. En de Heere God laat dan weten door de dienst van nu, door een boek, door een andere preek. Geloof in de Heere Jezus en je zult behouden worden. Daar ligt de oplossing. Maar geloven in de Heer Jezus kan een beetje gedimd raken. Een beetje onder de korenmaat komen. Dat kan zelfs een beetje uitgeblust worden. Niet weggaan. Want als u leven hebt, leven uit God, hebt u per saldo eeuwig leven. Dat mag u echt in uw oortjes en in uw hart sluiten. Eeuwig leven. Dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid om ook nu voor de Heere te leven en te doen wat Hij wil. Dat is wat anders. Maar als u leven uit God hebt, dan hebt u eeuwig leven. Dat gaat niet meer weg. En ik weet dat er discussies dan komen. Ja, mijn kinderen die hebben toen gezegd dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Hebben daarna gewoon alles blauw gelaten. Of een andere kleur, maar ze zijn er gewoon nooit meer in een kerk geweest. En die vragen komen. Kun je nu zeggen dat ze gewoon behouden zijn? Kun je nu zeggen dat ze leven uit God hebben? Die vragen komen. Nog grover wordt het als je werkt en merkt van mensen die vroeger de Heer Jezus dienden in hun gemeente, dat ze nu volstrekt verkeerde dingen doen. Dat is gewoon moeilijk. Moet je dan zeggen, aai over het bolletje, God heeft je lief, God houdt van je en je hebt toen gezegd dat je een kind van God bent, je zit goed. Kun je dat zeggen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze geen leven uit God hebben. Daar moet ik heel voorzichtig mee zijn. Maar ik kan ook niet zeggen dat hun route nu goed is. Ik moet zeggen, wat je nu doet is fout. Het is fout boek. Kan niet, bestaat niet. Als je zegt dat je een gelovige geweest bent, dan moet je nu anders handelen. Want nu zijn je daden anders dan jouw belijdenis. Ik moet dat zeggen. Dat moet je ook zeggen. Dat doet nog niets af van het feit dat ze misschien leven uit God hebben. Nog een keer, als je nu iemand tegenkomt die tegendraads wandelt, dan moet je zeggen, nou je hebt toen gezegd dat je een kind van God was, maar of het echt is, kan ik nu niet zien in elk geval. Toch? Ik kan het nu niet meer zien. Oké, nu zitten we eigenlijk alweer midden in ons onderwerp. Gelovigen hier op aarde vormen een getuigenis voor de Heer Jezus, vormen een gezelschap waarbinnen de Heer Jezus zou moeten schitteren. Waar het echt om Hem zou gaan. Als het goed is in de gemeente, of het nu Sardes heet of Veenendaal heet, als het goed is in de gemeente gaat het om de Heer Jezus. Is Hij het centrum? En nu kan het gebeuren dat je de naam hebt van te leven en dat je dood bent. Dat staat hier. Gij hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. We hebben soms een hele beweging gehad in de kerkgeschiedenis. Van, er is een herleving geweest, bijvoorbeeld in de tijd van Luther Calvijn. Schitterende dingen zijn er gebeurd, magistrale dingen. Maar daarna is het weer weggeëbd in grote delen van Europa. Het is ondergesneeuwd. Gij hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. Is het nu dan dood? Ja, dat kan ik niet beoordelen. Dat mag ik ook niet beoordelen. Ik zeg niet dat alles wat daarna gekomen is, sowieso dood is, natuurlijk niet waar. Maar als je gewoon rondkijkt, dan vraag je je af, waar is nu nog leven te bespeuren? Hier schrijft de Heer Jezus zelf, en hij laat het Johannes even noteren als een soort secretaris, maar de Heer Jezus zelf wil een boodschap kwijt aan de gemeente. Jullie zeggen dat je leeft en jullie hebben de naam van te leven, maar er is van leven niets meer te merken. En hij vergelijkt het hier met mensen die gewoon helemaal in slaap gevallen zijn. Word wakker. Ik heb wel eens gewaakt bij iemand die op het punt staat om heen te gaan. Sommigen hier hebben weken gewaakt. Maar ja, als er dan slaap is, dan kom je soms heel dichtbij iemand van ademt hij nog? Of is de adem al gestopt? Overgang is soms heel klein. En je moet heel dichtbij komen om erachter te komen of er echt leven is. Adem, het woord adem en het woord geest is precies hetzelfde in de Bijbel. Het is hetzelfde woord, ook het woord wind. Dat hoort er eigenlijk bij, dat zit aan elkaar geklonken. En nu gaat het om mensen die gemeente te Sardes vormen. En ja, die uiterlijk niet meer leven. Vorm is er nog. Leven is niet meer merkbaar. Nou, dan gaat u zelf maar eens voor de spiegel zetten. Ik bedoel niet een spiegel hier ergens in een gang. Maar gewoon de spiegel van het woord van God. Maar wat ik nu doe, is dat een uiterlijke vorm? Is dat gewoon, ik ga zondags 2 keer, ik betaal wat ik zou moeten betalen. Ik ben niet negatief, ik ben gewoon positief. Ik doe gewoon mee, niemand kan mij iets maken. Altijd is kort jakje ziek, ik citeer dat liedje heel vaak. Midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Zo moesten we dat zingen vroeger. Ik snapte er geen fluit van te horen, hoor. Helemaal niks. Maar ja, ik heb van vaderlandse liedjes ook nooit zoveel begrepen. Echt, de prinsen van Oranje, dat zei me ook niks. Ik bedoel, uit het Wilhelmus of zo. Maar goed, dat van Kortjakje, dat snapte ik helemaal niet. Ik snap ook niet wat een boek vol zilverwerk is. Dat zijn termen uit dat liedje. Maar je zong het wel, hè? Je moest het zingen. Op school heb ik dat geleerd. Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Nou ja, later kom je erachter dat een boek vol zilver, dat is een soort Bijbel, maar dan helemaal met zilverbeslag. Hè. Ik kwam in Staphorst en toen zag ik ze allemaal lopen met een boek vol zilverwerk. Nou, al die vrouwen lopen met een schitterend gezicht, hoor. Prachtig. Het was een soort tas, hè, met zilverbeslag erom. Ja, je hebt ze in het groot, maar je hebt ze ook in het klein. Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags in optimale conditie. Weet je wel, met een boek vol zilverwerk, ter kerke. Altijd was ze ziek. Het is eigenlijk een droevig liedje. Er werd eigenlijk gezegd, je merkt nooit iets van het geloof, behalve op zondag. Dat is het liedje. Het is altijd ziek, behalve zondags. Zondags doet ze mee, zondags gaat ze. Maar maandag en dinsdag is ze ziek. Gewoon op bed. Nee, daar ging het niet om. Je merkte er niks van. Je merkte niets van het geloof. Hoe is het met jou? Gij hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. Word wakker. Dat is een appel. Dat is een heel nadrukkelijk signaal om te ontwaken. Wakker worden. Ontwaken. Weet je, in de Bijbel staat heel veel over slapen. Die slapen 's nachts. Als de glorie van de Heer Jezus op de berg der verheerlijking er is, en Petrus daar, daar is met Jacobus en Johannes, dan komen Mozes en Elia en wat gebeurt? Tot onze stomme verbazing vallen Petrus en Jacobus en Johannes in slaap. Nou, als je nou toch een keer een ontmoeting met Mozes kunt krijgen, super. Dat zal me niet overkomen, maar ze sliepen wel. En als het in de hof van Gethsemane tot een vraag komt van de Heer Jezus, zou je een uur met mij willen waken? Petrus, Jacobus en Johannes, dezelfde drie. Wat gebeurt er dan? Slapen ze weer. En als het gaat om de komst van de bruidegom, Matthäus 25, slapen ze ook. Alle tien. Ook de wijzen. Ook in slaap gevallen. De glorie van de Heer Jezus, het lijden van de Heer Jezus en de komst van de Heer Jezus is kennelijk slaapverwekkend. Sorry hoor. Natuurlijk is dat niet slaapverwekkend, zegt u. Hoe durft u? Bent u wakker dan? Hoe kan het dan dat de gelovigen zo in slaap gevallen zijn? Hoe kan het dan dat ze uiterlijk de vorm hebben van leven, maar innerlijk geen leven hebben? Het lijkt alsof ze dood zijn. Het leeft niet meer. Er worden herhalingen voor de televisie uitgezonden over cabaretier Fons Jansen. Ik vind het een beetje een flauwe man hoor. Mijn smaak. Maar goed, mijn vrouw zegt hij op een bepaalde manier, is net een boek, maar ik heb het uit. Zo van, het is over. Er is niks meer. Nou, is het dan ook zo met uw geloof? Dat mag je toch elkaar vragen. Nu, dat is de boodschap. En nu gaat het er niet om of u dit nu wel of niet pikt. Het gaat erom, als u niet meer leeft voor de Heer Jezus, dan wordt hij ook niet openbaar door u. Dat bedoelt dit stukje. En als het alleen maar vorm is, dan komt er niets meer uit. Dan is er ook geen charisma, zeggen we vandaag. Er is geen uitstraling, er is gewoon niks. Er is helemaal niks. Het is gewoon over. En je kunt elke zondag gaan en je kunt heel trouw je kerkelijke verplichtingen gaan volbrengen, maar als er geen leven is, als er geen echte motivatie is, ja, dan slaap je en dan is het alsof het een dode is. Nog een keer, niemand zegt hier dat ze ook inderdaad dood zijn, dat ze geen leven hadden. Dat staat hier niet. Dat kunnen we ook niet beoordelen. Dat moet je ook aan de Heere zelf overlaten. Vroeger zeiden we, nou, als jij niet denkt zoals ik denk, dan ben je geen gelovige. Weet je wel, er werd onmiddellijk gestigmatiseerd. Er werd onmiddellijk met een etiket gestrooid. Dat kan niet. Dat hebben we wel gehad die tijd. Daar hebben we ook van geleerd misschien. Maar nu zelf, de Heer Jezus. Bedenk dan hoe gij het ontvangen hebt en bewaar het en bekeer u. Nou, ik vind dat deze boodschap van Sardes voor ons bedoeld is. Voor onze tijd. En nu zegt u, ja, maar dat moet je dan maar ergens anders gaan preken. Nou, als ik de kans krijg, doe ik het. Ik probeer het in elk geval. Ik zal niet zeggen waar ik allemaal kom. Sommigen hebben mijn agenda behoorlijk in de gaten. Maar ik kom in heel wat hokjes en gaatjes en kerken en kringen en gezelschappen. Ook daar waar het nooit over de komst van de Heer Jezus wordt gesproken. En waar het soms lijkt alsof het allemaal dood is. En ook daar mag ik vertellen van de Heer Jezus. En ik heb al een harde stem. Ik probeer het soms nog een beetje te forceren ook. Vandaar dat je problemen krijgt. Maar ik probeer heel helder te maken dat het tijd wordt om te ontwaken. Het is tijd. Echt tijd. Het zoeklicht heeft een thema, een soort jaarthema, hebben ze altijd. En dat is nu, ontwaakt gij die slaapt. Nu, aanstaande woensdag ben ik in Papendrecht op een zoeklichtavond. Ontwaakt gij die slaapt. We hebben het in Renen gehad. Sommigen van u waren daar. Maar het gaat elke avond over diezelfde oproep. Ik probeer wel andere teksten te nemen, maar de Bijbel blijkt vol te staan van deze oproepen. Niet één, maar een hele rij. Ontwaakt gij die slaapt. Wakker worden. Ontwaken. Hier, Sardes. Gij hebt de naam van dat geleefd, maar gij zijt dood. En daarin wordt de Heer Jezus niet meer zichtbaar. Hoe zouden mensen dan hem ontmoeten als u in elkaar gezakt bent? Dat is toch zo. Maar als we wakker zijn, als we echt verlangen naar hem en praten over hem, alsof die, nou ja, vandaag nog komt. Ja, maar dan zullen mensen aantrekkelijkheid vinden. Dan zullen ze zeggen, zo, Daar willen we wel iets meer over weten. Maar als het alleen maar vorm is, dan zeggen die mensen, ja, nou ja, nou, ik hou niet van die vorm. Nou, dan ben je uitgepraat. We hebben onze drempeltjes hoog gemaakt door onze vormen. Maar de vraag is of er leven is. Of er sprankelend, nieuw, fris leven is. En de Heere wil zo graag dat we dat laten zien. En neemt u dan dat bandje van vanmiddag maar en gaat u dat dan maar eens geven aan buren en aan kennissen of aan vrienden of aan familie. Niet om ze te bepreken, niet om ze van de ene kerk naar de andere kerk te laten verkassen, dat bedoel ik helemaal niet. Maar om leven te krijgen, om wakker te worden, om reëel te zijn en zeggen, Heer Jezus, we zijn hier op aarde niet om te luilakken, niet om te slapen. En als de Bijbel ons vertelt dat we in de eerste nacht waken, in de tweede nacht waken, in de derde nacht waken, in de vierde nacht waken, dat zijn die vier periodes van 3 uur, wakker moeten zijn, zalig die slaven die de Heer als hij komt wakende zal vinden. Nou, wie zijn wij dan? Ja, maar ik moet toch ook slapen? Ik heb toch ook mijn rust nodig? Natuurlijk. Het gaat er niet om dat u niet mag slapen. De een heeft 10 uur nodig en de ander misschien wel 12 uur, ik weet het niet. Maar 8 uur misschien gemiddeld. Doet u dat rustig. Maar dan kunt u nog wakker zijn. Wakker. De Heere wil dat schenken. Sardes, laat u horen, het wordt tijd om te ontwaken. En versterk het overige wat in slaap dreigt te vallen, wat dreigt te sterven. Dat betekent dat we ook nog moeten zeggen, als we nou wel wakker zijn, dan moeten wij nu de moed krijgen om te vertellen dat de Heer Jezus spoedig komt. Ik weet wel dat u dan een roepen in de woestijn bent. Ik weet wel dat men u misschien wel uitlacht en zegt, ja, dat zei Johannes de Heer 100 zoveel jaar terug ook al. Of dat zegt het zoeklicht, of dat zeiden ze toen, of dat hebben ze al 2000 jaar gezegd. Ik ken al die termen al lang, al lang. Die zijn echt al een keer de revue gepasseerd. Maar zegt u er nog iets over? Praat u nou over de komst van de Heer Jezus? Is het zo dat u zegt, ja, maar we willen hier wachten op de Heer Jezus? Ja, ik denk dat dat een boodschap is, een uitstraling is. Wachten op de komst van de Heer Jezus. En we moeten het overige dan maar gaan versterken. We zijn hier met een bondgezelschap. Ja, hoe bond, dat mag u zelf bepalen. Maar we zijn hier bond en divers. Maar we mogen in onze eigen omgeving vertellen van de komst van de Heer Jezus. En ik hoop dat u het doet, dat u het wilt. De Heere beloont u daarvoor. De Heere ziet u dan als een overwinnaar. Hij wandelt tussen de kandelaar en vraagt zich echt af wat er in Veenendaal en omgeving nog met dit verhaal gebeurt. Vertellen we nog van de komst van de Heer Jezus? En zijn we zelf wakker? Of is het alleen maar uiterlijke vorm? De fariseërs in de dagen van de Heer Jezus lieten de uiterlijke schijn behoorlijk zien. Lange gebeden, gewaden, gebedsriemen lang gemaakt. Nou, de Heer Jezus omschrijft het zelf. Hè? Dat staat in de evangelie. Uiterlijk staat het perfect in elkaar. En je deed dit niet op de Shabbat. En je deed dat niet op de Shabbat. En, nou ja, zulke dingen. Het een na het ander. Maar er was geen leven. Er was ook geen plaats voor de Heer Jezus. Nul. Het was alleen maar schijn. En de Heer Jezus noemt dat, let u op, huichelarij. Past u op voor het zuurdecem van de fariseeën en saduceeën. Dat is de huichelarij. Zuurdecem, huichelarij. En in feite is een buitenkant vernis huichelachtig. Want dat lijkt mooi. En daarom wordt het vergeleken met witgepleisterde graven. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar dat is de taal van de Bijbel. Het is heel mooi gemaakt. Mooi gebouw, man. Maar ja, als je verder kijkt, dan is het niet zo leuk. Dat beeld wordt gebruikt. Dat is heel scherp. Zo van, ik kan mijn make-up, mijn hele gezicht een andere kleur geven. Maar ja, de vraag is, hoe is het morgen vroeg als de make-up een beetje afgepoetst is? Dat is toch de vraag? Hoe zijn we? Hoe zijn we echt? Zijn we ook echt? Zijn we puur? Nou, de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, was puur, was echt en was geheel wat ik u ook zeg. Kijk maar naar wat ik doe, luister maar naar wat ik gezegd heb, beoordeel mij maar op de uiterlijke dingen. Ga er maar op af. En als je dat goed doet, dan zul je gaan geloven. Dat zegt de Heer Jezus. En ik vind ook dat men ons mag afrekenen op wat we zeggen, wat we doen en wat we uitstralen. En daarom moeten gelovigen elkaar ook dienen, versterken. Er dreigt gigantisch veel in slaap te vallen. Ik roep al, ik weet niet hoe vaak, dat het praten over de Heer Jezus, dat is sowieso al geminimaliseerd, sowieso al. Over God praten, dat gaat nog. God de Vader, al wat minder, maar goed, wordt ook nog gedaan. Maar over de Heer Jezus praten, dat is zo kinderlijk. Kindertjes die bidden tot lieve Jezus, maar die oude mensen die zeggen, ja, nee, God. Maar je voelt, als die kindertjes over de Heer Jezus praten, is het alsof ze een vriend hebben, alsof ze iemand hebben die heel dichtbij staat. Zo praten ze ook met hem. En ik denk ook dat dat zo mag. En als je dan wat ouder wordt, dan denk je, nee, zo niet meer. Maar hoe dan? Nou ja, God, maar dat is zo ver weg. Dat is heel abstract. Dat is bijna niet beter pakken. Ik hoop van harte dat Sardes u iets leert en dat Sardes ook tot gevolg heeft dat wij uitstralen wie de Heer Jezus is. En dat we hier echt zijn en puur zijn en helemaal zijn en leven zijn, springlevend zijn. En dat we de Heer Jezus verwachten. En dat we anderen die dreigen in slaap te sukkelen wakker schudden. Want de duivel die probeert dat. Die heeft de slaapmiddelen uitgevonden. Die zijn heel nuttig voor u als u niet kunt slapen hoor. Letterlijk, lijfelijk, gewoon fysiek. Maar hij heeft ook slaapmiddelen uitgevonden voor je geestelijk leven. En die worden heel goed verkocht. Er is een levendige handel in die slaappillen. Van alles. Ach, dat gezeur van een paar fanatiekelingen. Dat gepraat over Jezus. Kan nog wel 1000 jaar duren. Doe toch niet zo mal. Doe toch gewoon. Je kunt het gewoon doen. Ik geloof toch ook. En ik voetbal. Nou ja, ik heb geen probleem met voetballen, maar bij wijze van, hè, zulke dingen. En daar gaat hij, maar over de Heer Jezus praten en over wat hij nog gaat doen praten, dat kan niet. Overwinnaars, die worden daarvoor beloond, die worden bekleed met witte kleren en die krijgen een hele speciale behandeling. Daar kom ik later nog een keer op terug. Dan de tweede gemeente van vanmiddag, Philadelphia. Broederliefde betekent dat. Dat wist u al, maar die naam Philadelphia komt overal voor. Schrijf aan de engel van de gemeente te Philadelphia. De heilige, de waarachtige. Philadelphia. Gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Mijn tweede punt van vanmiddag. Eerste punt was alleen maar leven. Hè? Uitstraling. Leven. Werkelijkheid. Echt zijn. Puur zijn. Tweede punt is mijn woord bewaren. Een gemeente hier op aarde, voor de Heer Jezus, met als doel om hem te vertonen, om hem omhoog te duwen, om voor hem te leven. Dat is een gemeente waar zijn woord bewaard wordt. Dat betekent concreet dat wij deze Bijbel, en ik wil het niet te moeilijk maken, want er komt idioot veel op u af, want ja, wat is dan de Bijbel en wat moet je wel en wat moet je niet en moeten er niet wat stukjes bij en moeten er niet wat stukjes af en zo gaat hij, weet u wel, en het gaat maar door. Het kraagt en het vreet. Maar de Heer Jezus zei, ik heb u gezegd wat ik gehoord heb. Hij is namelijk het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat woord is vlees geworden. Ja, maar u kunt niet zeggen dat deze Bijbel, dat hetzelfde is als het woord logos, zoals dat in Johannes 1 is gebruikt. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik ga u wel zeggen dat er een synoniem is. Een verbinding is. En de Heer Jezus noemt zichzelf het woord. Dit is de openbaring van Jezus Christus. Dit. Die Bijbel die u hebt. En u weet al van hoe vaak dat de duivel probeert om elk stukje fundament onder uw voeten weg te schoppen. En natuurlijk gaat het dan over de Bijbel. Die is dan niet echt, die is dan niet betrouwbaar. En je kunt vandaag ook niet meer biblicistisch zijn. Ik citeer een paar uitspraken uit Trouw. Je kunt ook niet meer fundamentalistisch zijn. Je kunt dit niet meer, je kunt eigenlijk niks meer. Het enige en het beste, zo komt het er bijna uit, is dat je 1000 vraagtekens hebt. Dat is in. Dat je alles ter discussie stelt en dat je zegt, ja, ik weet het ook allemaal niet meer zo zeker. Ik heb vroeger ook wel zekerheden gehad en ik heb die zekerheden ook geventileerd. Maar nu, Daar gaat hij. Nu, ik wil zo graag helder hebben, lieve broeders en zusters, dat de zondeval begonnen is met een vraagteken. Is het ook dat God gezegd heeft? Zo is het begonnen. En zo gaat dat nog. Want zijn gedachten, zegt Paulus, zijn ons niet onbekend. We weten eigenlijk precies wat zijn tactiek is. Is het ook dat God gezegd heeft? Zou je nu eens willen zeggen, voor jezelf hoor, ik hoop het antwoord ook niet, want ook daarin heb ik de boekhouding weer niet. Want ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. En dat ik uit dit prachtige boek van God, de Heer Jezus, kan leren kennen. Niet alleen tot bekering kan komen, dat kan misschien ook. Maar ik kan wel erachter komen wie hij is. Hier. En een gemeente hier op aarde bewaart zijn woord. Een gemeente op aarde, hem verhogend, hem etalerend, is een gemeente vol leven. Geen vorm, geen dode vorm. Leven, echt. En een gemeente hier op aarde bewaart zijn woord. Houdt het woord van God hoog. En ik vind het fantastisch dat in de dagen van Luther Calvijn dat woord sola scriptura weer genomen werd, verkondigd werd. Alleen het woord, alleen de schrift. Geen toevoegingen. Geen extra dingen die te maken hebben met rituelen, met draus und drans, maar het woord van God. Alleen het woord van God. Sola. Alleen het woord van God. Dat moeten we ook weer aan. Want wij worden vandaag als wijzen aangesproken. Ja, vroeger had je van die domoren die geloofden dat de Bijbel van kaf tot kaf waar was. Maar ja, die hadden ook geen... Ja, gaat er geen MAVO in die tijd. Sorry hoor dat ik het een beetje sarcastisch zeg, maar zo ongeveer. Maar nu we allemaal, groep 1 tot en met 8 gehad hebben, nu weten we allemaal beter. Want we hebben nu hebben we veel, veel beter onderwijs. Jongen, als ze nu groep 8 gehad hebben, dan zijn ze mondig, man. Dan gaan ze gelijk trouwen bijna, want dat is al, zo mondig zijn ze al. Ze weten alles. En nu kun je dit verhaal niet meer verkopen. Dat is natuurlijk te simpel. Sorry, maar zo is het wel ongeveer. Ik sla natuurlijk een beetje door. Maar zo ligt het. Wat is de Bijbel voor u? Iemand zei, dit is het boek van God. En ik wil met uiterste eerbied het boek van God gaan bekijken. Ik heb u in andere verband misschien in studies wel eens iets verteld over een ervaring die ik had. Toen was ik nog tamelijk jong als spreker. Ik had gesproken in een tent, een evangelisatietent. En er was iemand die had interesse getoond. Nou, dan ben je blij, hè? Klant. Naam opschrijven, telefoonnummer, afspraak maken, daar naartoe. Dus ik er ook naartoe. Ik kwam bij die meneer in huis, hij was alleen. En dat ging ook heel leuk, ging heel gezellig. Zijn vrouw had een pot koffie ingezet, en dat ging super. Totdat het moment dus kwam dat we over de dingen van de Heer Jezus gingen spreken, want daar kwam ik voor op slot. En ik pakte mijn Bijbel en ik wou mijn Bijbel open doen en ik wou iets gaan lezen. Hij zei, ho. En toen schrok ik. Ik denk, we krijgen me nu. Want daar kwam ik juist voor. Hij zegt, nu gaat u het woord van God openen. Laten we eerst bidden. Nou, ik kreeg hem, hè? U voelt het, hè. Ik dacht, ik heb een klant voor de Heer. Ik zal hem eens even bekeren. Ik zal hem eens eventjes vertellen wat er gebeuren moet. Maar ik kreeg hem. Dat stukje respect, hè? Eerbied voor het woord van God. We hebben een goed gesprek gehad. Anders dan ik had gepland. Maar het was fantastisch. Maar u dan? Heere God, u spreekt. En als u spreekt, zegt u tegen Mozes, doe jij je schoenen maar van je voeten. En als u spreekt, Heere God, zegt u tegen Jozua, een paar jaar later, doe je schoenen maar van je voeten. En wij besmijten dit boek van God in de hoek. We doen ermee wat we zelf willen. En we zeggen met professor A, nou ja, het laatste Bijbelboek, dat kun je er wel uitscheuren. En met professor B van, van allerlei evolutieachtige dingen. Die zei, het eerste Bijbelboek kun je er ook wel uitscheuren. En er zijn ook nog professors D en E en F en G en I en ja, J en K en L. En KLM is er ook nog geweest, weet je wel. En je ziet ze vliegen, hè? Je ziet ze allemaal, de hoofdstukken vliegen weg. Verre bestemmingen. Allemaal zwaanzinnige aanbiedingen. Woord van God. Een gemeente hier op aarde, levend voor de Heer Jezus, wachtend op de komst van de Heer Jezus, houdt het woord van God hoog. Zijn gemeente met leven en zijn gemeente met eerbied voor het woord van God. In Philadelphia gaat het nog verder. Een gemeente hier op aarde is een gemeente het bevel bewarend om mij te blijven verwachten. Dat stond hier in dit stukje. Dat betekent dat het een gemeente is die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. En we hebben al eerder naar elkaar gezegd, ook dat is weggeëbd. Zelfs daar waar de komst van de Heer Jezus altijd op de agenda stond, zelfs daar is het weggedrukt. De Maranatha-boodschap. Ja, Maranatha. Jezus komt. Je hoeft dan niet altijd over de komst van de Heer Jezus te praten. Nee, dat hoeft ook niet. Als u het maar doet. Ik hoop van harte dat we elkaar goed begrijpen. We zijn hier begonnen, hier, om te vertellen dat de Heer Jezus spoedig terugkomt. En dat de Maranatha-boodschap verkondigd moet worden. Dat er verteld moet worden van de komst van de Heer Jezus. Daarin zit opgesloten een enorm stuk profetie over Israël. Komt nog hoor, dat is niet in dit hoofdstuk aan de orde. Maar het komt wel in hoofdstuk 7 en zo aan de orde. Heel nadrukkelijk. Heel nadrukkelijk. Maar het gaat om de komst van de Heer Jezus. Maar een gemeente hier op aarde die getuigenis is voor hem waar de Heer Jezus openbaar wordt. Het is immers openbaring van Jezus Christus. Is een gemeente uitziend naar hem. Bezig met zijn komst. Ja, dat is weg. Dat zijn de hobbyisten. Die hebben dat nog. Die hebben een soort tik meegekregen van. En ja, daar zitten ze nog wat mee, weet je wel. Nou, zo ongeveer gaat het. Nee, het is echt, het is veel erger dan u vermoedt. En als u vandaag over de komst van de Heer Jezus wilt vertellen, dan zeg ik zo pas, maar dat zeg ik nog een keer, dan heb u het probleem bij u, vlak bij u. Maar goed, even los van reactie van anderen, van wat men zegt. Maar jezelf dan, wacht je nog op de Heer Jezus? Het bevel bewaren om mij te blijven verwachten. Ik heb hier een paar keer iets geciteerd uit het boek Hooglied. Maar als je nu zelf echt naar iemand verlangt, of het nu je moeder of je vader is, of je dochter is of je zoon is, en iemand zal zeggen, ik kom heel spoedig. Wat doe je dan? Nou, de deur openzetten. Omgekeerd is het ook zo, weet u dat. Bij God bent u altijd welkom. En als u bij God vandaan geëbd bent, door wat voor reden dan ook, dan mag u terugkomen. U bent welkom. Vroeger raakte mij het verhaal, dat stond later ook in het boekje van Floyd McClung, het vaderhart van God, maar het verhaal was al veel en veel ouder. Van een jongen die was bij zijn vader en moeder weggelopen. Hij vond dat hij het in de grote stad maar eens moest proberen. Heeft hij gedaan. Hij komt ook, net als de verloren zoon, op de een of andere manier tot de conclusie, dit is het ook niet. En hij zegt van, ik wil wat terug. Hij schrijft een briefje van, ik wil wat terug. Maar eigenlijk ben ik bang dat u negatief reageert. Eigenlijk ben ik bang dat u me niet eens wilt. Zou u nu in die lindeboom die achter in onze tuin staat, schreef de jongen aan zijn vader, een wit lint willen binden? Want als ik met de trein kom en ik rij met de trein het dorpje binnen, dan kan ik net die lindeboom zien. En dus ook dat lint zien. Dan weet ik zeker dat ik welkom ben. U kent het verhaal misschien. Die vader denkt, weet je wat ik doe? Ik ga naar de winkel en ik koop alle linten die maar te vinden zijn. Hij heeft aan elke tak 3 of 4 linten gebonden. Die hele boom was wit. Die trein die dendert daar langs en die jongen die ziet dat. Meer dan welkom. Nou, dat is God. Zo is God. Zo is de Vader. Zo is onze Vader. Hij houdt van ons en hij wil dat we graag bij hem komen. Maar nu het omgekeerde. Is de Heer Jezus ook welkom bij jou? Heb jij ook, ik weet niet hoe ik het dan zeggen moet, linten in je haar? Of Ik heb ook niet zoveel haar meer, maar bewijzen van. Hè. We kunnen ons dat best voorstellen. We kunnen ons de vraag stellen, en hoe tonen wij dan dat hij bij ons welkom is? Nou ja, op de een of andere manier. Ik weet niet, dat zal met zo'n lint in een lindenboom niet gaan. Maar het gaat wel met iets anders. Het gaat wel met Heer Jezus. Maar we wachten op u. U bent gewoon welkom. We houden van u. En u mag komen. En u bent voor 100% welkom bij ons. Het bevel bewaren om hem te blijven verwachten. Dat is de komst van de Heer Jezus. Dat zijn Maranatha-christenen. Dat zijn mensen die verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Nu, dat zegt de Heer Jezus. En mensen die zo leven, die worden bewaard voor de uren der verzoeking. Aha, maar dit is even een theologische spitsvondigheid, want nu krijgen we een probleem. Want u wilt toch niet zeggen dat wij niet door de grote verdrukking gaan? Dat kun je niet waarmaken, maar professor A zegt dat het wel zo is en professor B zegt dat het ook zo is. Nou, daar gaat hij. En ik ken die discussie al een paar jaar. Ik wil niet eigenwijs doen. Maar ik zou zo graag vertellen, lieve broeders en zusters, dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat. Ik ben aan de beurt om hier te spreken vanmiddag. Ik kan er ook niks aan doen. Maar ik denk dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat. En ik denk dat ik de schrift aan mijn kant heb. En dit is één van de teksten die daarop duiden. En u zegt, ja, maar u kunt die hele theorie en die hele theologie toch niet koppelen aan die ene tekst, omdat u het bevel om mij te blijven verwachten bewaart, het zal ik u bewaren voor de uren van de verzoeking. Daar kun je toch niet die hele theorie aan ophangen? Aan één zo'n tekst? Nou, of was het een halve tekst? We hadden eerst nog vastgesteld dat het woord van God hoog werd. U hebt een halve tekst genoeg. Aan één woord. Leef, zei de Heer Jezus. En ze leven. Eén woord. Dus we hoeven niet het aantal woorden te meten. Maar bovendien is dit ook niet de enige tekst. Echt niet. Er zit veel en veel meer. Dat hoop ik aan de hand van ditzelfde Bijbelboek uit de doeken te doen. Echt waar. Er is veel meer houvast. Om te stellen dat de gemeente, dat u en ik niet door de grote verdrukking gaan. Nou, dat was een pak van mijn hart. Ik dacht, grote verdrukking moet eerst komen en dan verwachten naar de komst van de Heer. Dat betekent in feite, Heer, kom maar met die prut, kom maar met die ellende, kom maar met die nadagen. Ja, dat was toch zo, dat is toch eerlijk? Hoe kun je nu blij zijn als je denkt, ja, maar dan moet eerst die grote verdrukking nog komen. 666, kopen en verkopen kan niet meer. En vervolging, nou, toestanden. We kunnen best vervolging krijgen. Ik zeg niet dat we geen vervolging meer krijgen. En feitelijk is dat nog wel zo. Maar wachten op de komst van de Heer Jezus. En dan eigenlijk bidden om de grote verdrukking. Want ja, als ik daardoor ben, dan. Ja, nou. Bent u dan nog blij? Verwacht u dan de Heer Jezus? En verlangt u naar de Heer Jezus? Nooit één keer, daar geloof ik niets van. Nou, I'm sorry. Ik wil heel eerlijk zijn. Maar dat staat er ook niet. U en ik gaan naar de Heer Jezus. En die grote verdrukking geldt niet voor ons. Die geldt voor mensen die niet wilden. Die worden onder. U bent ook door de druk tot bekering gekomen. U zegt, ja, ik niet hoor. Nee hoor. Ik ben er werkelijk zeker van dat iedereen door de weg van een diepte, door welke weg dan ook, op de een of andere manier tot God gebracht werd. Op de een of andere manier door lijden heen, of omdat je de zondelast ging voelen zoals je nog nooit gevoeld had. Dat kan ook, hè, want dat is ook een druk hoor. Dat is een enorme druk. Maar door de druk heen bent u bij de Heer Jezus gekomen. Nou, dat gaat met Israël straks ook zo. Israël wordt dwars door de druk heen tot God gedreven. Ik had een toespraak over Hosea van de week. Ik kom nog eens elders. En Hosea, ik wil die tekst wel even opzoeken. Hosea 5, vers 15. 5 vers 15. Ik zal wegnemen zonder dat iemand redden kan. Ik zal heen gaan. Ik wil wederkeren naar mijn plaats, zegt de Heer. Totdat zij, Israël, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar mij uitzien. Dat is die druk. Dat is die moeite. Dat is die spanning waar ze doorheen moeten. En dat gaat straks gebeuren. Maar u bent toch bij de Heer Jezus? U bent toch door een of andere druk door de Heer Jezus? Moeilijke dingen in uw familie, moeilijke dingen in uw zaken, moeilijke dingen in uw jeugd, welke moeilijke dingen dan ook. Maar het is altijd een soort druk middel van de Heer. En daardoor worden we tot God gebracht. Ik heb u in deze vreselijke woestijn gebracht, zegt de Heere van zijn volk Israël, om u ten laatste wel te doen, maar om u te leren kennen wat er in uw hart was. Opdat gij zou weten wat er in uw hart is. Ik heb dat middel kennelijk nodig voor jullie. Nu, u en ik worden bewaard voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. Wordt u daar niet blij van? Ja, hoeft niet. U zegt toch niks. Eigenlijk moeten we in koor zeggen, yes. Het is een verschil met mentaliteit van mensen. Ik zou spreken in Detroit, in een blanke gemeente. Dat kon niet, want er was van alles mis. Maar toen mocht ik dan wel spreken in een zwarte gemeente, heb ik gedaan. Ik vergeet het nooit weer. En als je zoiets zei, ja toch? Nou, ze stonden op de bank, man. En op een bepaald moment denk je van, nou, ik moet niet meer vragen stellen. Ik moet geen vraagtekens meer hebben aan het eind van mijn zin, want dan krijg ik, ik kom niet verder. Maar het verschil, hè? Verschil in mentaliteit gewoon. Nou ja, dat is prachtig, schitterend. Vooral als je dat voor het eerst meemaakt, is dat natuurlijk super. Maar we zitten heel... Ja, oké, u blijft mooi zitten. U hoeft niet op de bank te staan, u hoeft ook niet te roepen, u hoeft van alles niet. Maar u hoeft niet door de grote verdrukking. Want u gelooft in de Heer Jezus en hij komt u voor die tijd halen. En u mag uitzien naar hem, u mag wakker zijn om hem te ontmoeten. Dat is Maranatha. Dat is de boodschap van de Heer Jezus. Hij komt en daarom moet dat verteld worden. En waarom dit nu weg hebt, waarom dit nu weggaat uit de prediking, weggaat uit christelijk Nederland. Ik weet het wel, want de duivel zegt, je moet niet over Jezus praten, je moet het over mij hebben. Natuurlijk zal hij niet zo eigenwijs zijn om te zeggen, je moet het over de duivel hebben. Daar heeft hij andere namen voor. Nou ja, fortuin of wat anders. Kan me niks schelen hoe het denkt. Nee, er komt er altijd iets. Ja, lees Hosea nog maar een keer, Hosea 5. En als je ziek bent, dan ga je naar koning Strijdlust, zegt Hosea. Nou, daarmee zijn ze bezig. Het is hartstikke ziek in Nederland. Iedereen is hartstikke ziek. En iedereen zoekt een oplossing. Ze gaan bij koning Strijdlust hun heil zoeken. Nou, dat gaat ook fout hoor, dat kan ik u verzekeren. Het gaat me niet om de politieke kleur. Maar ik heb me wel... Maar de Heer Jezus. De Heer Jezus, het gaat om hem. We moeten bij hem zijn. Hij is de oplossing. Hij is het antwoord. Niemand anders. Verlangen naar hem. En de Heer zegt, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk komen zal. En ik zal u maken tot een zuil. Ik wil je eren. Ik wil je neerzetten in de toekomst. Als een bijzonder iemand. Zoals er in de tempel twee zuilen stonden. Boaz en Jairus. En hoe ze daar als het ware stonden als pilaren. Als monumenten, zo zegt de Heer, zal ik je neerzetten. Straks in de toekomst zal op je schrijven de naam van God, de naam van de stad van mijn God en mijn nieuwe naam. Schitterend. Inscripties erop. Daar sta je dan. Gelovigen, word wakker. Gelovigen, leef. Gelovigen, laat zien dat je leven hebt. Dat er in je iets bruist. Dat er in je iets is van de Heer Jezus. Hij is het. Gelovigen, hou het woord van God vast. Gelovigen, wacht op de Heer Jezus. Gelovigen, ik ga je belonen. Niet door de grote verdrukking, maar een zuil in de tempel. Dat is je doel. Een prachtige, schitterende bemoediging. Voor ons. Voor de gelovigen. En waarom wil die duivel dat nu niet? Omdat hij niet wil dat de Heer Jezus eer krijgt. Dat moet allemaal gedimd worden. Dat moet allemaal naar beneden. Hij wil de mens omhoog krikken of zichzelf, maar nog een keer, hij zal nooit zichzelf noemen. Hij gebruikt daar een omweg voor, een politieke omweg, een economische omweg, een religieuze omweg, altijd wat anders. Hij gaat altijd iets anders neerzetten. En dat heeft alle aandacht. Nou, heel Nederland is 2 weken helemaal van slag geweest vanwege de verkiezingen. Denk dus niet aan de komst van de Heer. Een beetje te cru. Maar ik zou zo graag willen dat we gaan zeggen, ja maar, we moeten het niet van iemand verwachten, we moeten het van hem verwachten, van de Heer Jezus. En ik hoop dat u dat wilt. Dat u opnieuw gaat zeggen, dank u voor hoofdstuk 3 uit het boek Openbaring. Dank u dat u ons bemoedigen wilt, dat u ons opnieuw die Maranatha-impuls geven wilt. Opnieuw wilt blij maken, want het is alleen maar vreugde, is alleen maar bemoediging, is echt zo. Het enige wat de Heer van je vraagt is, als je hem in de gaten houdt, dan gaat het goed. En ik zeg je erbij, hij houdt jou wel in de gaten en hij houdt van je. En hij is bij je, hij is om je, hij is in je en hij wil heel reëel zijn voor je. En de duivel zegt, slapen, slapen, slapen. En de Heilige Geest zegt, nee, wakker worden. Want dan zie je hem, dan ervaar je dat ook, dat hij voor je is, bij je is, steunend, liefhebbend, omringend. Hij is bij je. Hij zal je nooit in de steek laten. Hij gaat je helpen, dwars door alles heen. Laten wij maar op hem wachten. Amen. Ik wil graag met u bidden. Onze God, onze Vader, we danken u voor vele dingen die u gegeven hebt. Er zijn zoveel zegeningen. Toen ik hier binnenkwam, zei een broeder tegen mij dat hij vandaag jarig was. Hij is hier. Hij heeft een hoge leeftijd bereikt. 78. Ik wil u danken voor hem en vragen of u hem zegenen wilt. Vader, maar eigenlijk zijn we allemaal te feliciteren. Iedereen die de Heer Jezus kent, heeft een superdag. Want de Heer Jezus zegt, ik hou van je. Ik ben er voor je. Ik leef voor je. En ik kom terug voor jou. En nu willen we bidden, Vader, of wij verlangen zullen naar hem. We leven in een tijd dat het komen van de Heer Jezus naar de achtergrond komt. En dat er probleem op probleem naar de voorgrond komt. En dan is het oorlog, dan is het economie, dan is het politiek en dan is het sociale dingen. Zijn het sociale dingen. Iedere keer wat anders. En we breken onze hoofden over de wet op de arbeidsongeschiktheid. Ik noem me iets, Vader, maar u weet wat dat allemaal betekent. En dan vreet de sport ons op en dan vreet de cultuur ons op. Het gaat maar door. We willen u bidden of wij een gemeente zullen zijn waar leven is. Waar we echt beleven wie de Heer Jezus is. Heel reëel. Een gemeente waar het woord van God wordt vastgehouden. Dan hebben we misschien kleine kracht in onze ogen. Maar de Heer zegt, ik heb een geopende deur en niemand kan die deur sluiten. Het bevel om hem te blijven verwachten, willen we bewaren. En hij bewaart ons voor de uren der verzoeking. Hij komt. En hij wil ons in zijn huis als een bijzonder monument neerzetten. Vader, dank u wel voor al die toezeggingen. We bidden zo voor elkaar. Wilt u ons helpen om dicht bij u te zijn, om te geloven dat dat wat u gezegd hebt waar is. Dat het ook echt gebeurt. We danken u en prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.